Goedemorgen allemaal. We willen graag een ogenblik stil zijn voor de Heer en daarna zingen we een prachtig lied dat al eeuwen oud is. We hebben nu een aantal moderne liederen gezongen, maar die oude liederen zijn ook heel mooi, dus als ik liederen mag opgeven, dan begin ik altijd met een oud lied. En u raadt het al natuurlijk, uit het boek der psalmen. Straks zingen we twee coupletten uit psalm 108, dat is uit de bundel van Johannes de Heer, 366. Maar laten we eerst een ogenblik stil zijn voor God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen. Het werk dat zijn hand begon, ook aan uw, aan jouw leven. Amen. De Bijbel zegt, de Heer is nabij alle die hem aanroepen. Alle die hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Halleluja. Amen. We willen de Heer om een zegen bidden voor deze dienst, voor dit samen zijn en ook voorbeden doen. Mag ik u daarin voorgaan? Heer onze God, hemelse Vader, we danken u dat we met deze heerlijke liederen al mochten beginnen om u te loven en te prijzen op deze stralende zondagmorgen. Deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van de Heer Jezus. Heer, we danken u dat we in dat geloof mogen leven. En dat hebben we niet van onszelf, dat hebben we gekregen. Gekregen uit uw volheid, uit uw vaderhart, hebt u ons dat gegeven door de Heilige Geest. Zodat we geloven in u, hemelse Vader, schepper van hemel en aarde. En in u, Heere Jezus, redder van heel de schepping, redder van ons die geloven. Heere, we staan zelf soms verbaasd en verwonderd dat u ons dat geloof geschonken hebt. En we danken u dat u ons een hongerig hart hebt gegeven naar uw woord en naar de volheid van uw geest, opdat ons geloof zal groeien en meer zal toenemen, zodat we veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Want dat is uw doel met ons leven. Heere, daarom zijn we hier vanmorgen ook als uw gemeente samengekomen, rondom uw woord. En we bidden u, Heere, wil ons zegenen uit uw heiligdom. En mogen we de rijkdom van uw genade zien met de verlichte ogen van ons hart. Zodat het ons niet voorbij gaat, zodat we niet denken aan allerlei dingen die ons bezighouden, maar dat we een ogenblik in uw heiligdom mogen vertoeven. Uw heiligdom mogen binnengaan. Uw heilsgeheimenissen mogen binnengaan. Opdat we mogen zien wat u voor ons hebt weggelegd. Zegen zo in ieder van ons, nadat u weet dat we nodig hebben. En u kent ons persoonlijk, hoofd voor hoofd. U kent ook degenen die hier niet zijn, die op vakantie zijn, die misschien wegens ziekte er niet zijn. U kent ons allemaal en we dragen zo elkaar ook aan u op. We doen voorbeden, Heer, voor onze zieken, voor hen die in nood zijn. Ook hier onder ons aanwezig vanmorgen, misschien dat we het niet eens weten, maar u weet alle dingen. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En Heere, daarom mogen we dit aan u vragen. Zegen zo in ieder, heel persoonlijk, hoofd voor hoofd. Samen willen we u bidden voor deze wereld. Deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Deze wereld die zo ligt in de duisternis en in de verlorenheid. Heere, en u hebt een bruggenhoofd gebouwd in deze wereld, dat is uw gemeente. En Heere, in deze plaats mag ook deze gemeente de genade van de Heere Jezus verkondigen. Op allerlei manieren. En u maakt ons vindingrijk om op allerlei manieren de liefde van God door te geven aan hen die u niet kennen. Heere, mogen we die liefde in al de volheid door de Heilige Geest uitgestort in ons hart uitdragen aan anderen die u niet kennen, die u nodig hebben. Heere, en wil ons zo daartoe bekwamen en toerusten met de gaven en de schatten van uw geest. En zo bidden we samen als uw gemeente ook voor uw volk Israël. Heere, dat oude volk dat door de eeuwen heen uw woord gedragen heeft, uw wet gedragen heeft, de Torah gedragen heeft, door zelfs de concentratiekampen heen, door de ballingschap heen, door gevangenschap heen. Heere, altijd weer droegen ze de Torah op de schouders. Zodat wij vandaag in 2010 uw woord hebben. Heere, uw woord in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. En zegen ons zo, Heere, en samen met uw volk Israël. En kom tot uw doel met uw volk. We zien uit naar die grote dag dat de koning komt als koning der Joden, als koning van Israël, als hoofd van de gemeente. Zo dragen we ook Israël op vanmorgen voor de troon van uw genade. En bouwen ze op, Heere, ook vanmorgen als we de Bijbel zullen openen. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog een mooi lied zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Lied 800. We willen samen lezen uit de Bijbel. Oh, ik zie dat iedereen een Bijbel meegenomen heeft. Dat is een goede zaak. Dat is verrassend. Ik kom wel eens in gemeentes waar bijna niemand een Bijbel heeft. Zelfs de kerkraad soms niet. Ja, thuis wel natuurlijk. Nou, ik ben niet gekeken of... Maar we lezen uit 1 Petrus, hoofdstuk 1, de versen 3 tot en met 8. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 8. En daar lezen we dit. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. En dan komt dat achtste vers en daar zetten we een streepje onder. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Punt. Er staat een komma, maar er zetten we een punt, want na de komma begint vers 9. En ik zei, we gaan lezen 3 tot en met 8. Als u dat goed vindt. En dan gaan we nu een lied zingen uit de bundel Opwekking. Het bekende lied in het Nederlands dan, Amazing Grace. U weet wel dat lied dat geschreven is dat John Newton na een vreselijk goddeloos leven kwam hij tot de Heere Jezus. Hij had alles gedaan wat God verboden heeft, zijn leven vergooid. Totdat hij Christus ontmoette en alles anders werd en alles nieuw werd. En toen schreef hij het lied dat in, denk ik, alle talen zo'n beetje vertaald is. En dat we vinden in de bundel Opwekking 428. Genade zo oneindig groot. 428. En dan hebt u ook de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte voor het werk hier ter plaatse in deze gemeente. De collecte is klaar. Ik dacht, er gaat iemand met de collecte aan de haal. Hij ging snel de hal in. Maar nu komt hij weer terug. Want er zaten ook nog een paar mensen boven. Nou begrijp ik het. Ja, soms kun je van die rare gedachten hebben. Nou, we hebben gelezen uit die prachtige, kleine brief van Petrus. Er zijn twee brieven van Petrus. Die zijn door de eeuwen heen gelukkig in onze Bijbel terechtgekomen. Ik heb het voorrecht gehad om de twee Petrusbrieven in hele oude handschriften te mogen zien in de bibliotheek van het Vaticaan. Vroeger toen we een serie programma's maakten, het ontstaan van de Bijbel. En u weet, die handschriften die zijn allemaal door de eeuwen heen iedere keer weer overgeschreven en ons overgeleverd, zodat er allerlei handschriften zijn. En zo ook de Petrusbrief. En in dat Vaticaan zagen we de oudste handschriften van deze Petrusbrieven, allebei, van ongeveer 250 na Christus. Dus dat is heel oud. En ze zijn ook allemaal nog gedigitaliseerd, hier niet zo ver vandaan, bij Koert Aland, dat weet u misschien wel, misschien bent u wel eens geweest. Daar kun je alle handschriften in computer vinden en zo. En in Duitsland, net over de grens, nou, ik weet niet of het hier net over de grens is, ik dacht van wel. Wie weet dat? Weet u niet? Nou, je weet het niet. Dr. Koert Aland, moet je maar eens kijken op Google, dan vind je het wel. Maar we kunnen dus er zeker van zijn dat de tekst zoals we die in de Bijbel hebben ook heel betrouwbaar is. Want daardoor is er ook heel vaak tekstonderzoek gedaan en ook in oudere handschriften. En dan hebben we hier te maken met Petrus, een ongeletterd mens. Zo wordt hij genoemd door de fariseeën en de schriftgeleerden. Zoals al die andere vissers uit Galilea, ongeletterde mensen. Die niet eens misschien lezen en schrijven konden. En die schrijft ons dan een brief. Misschien heeft hij iemand anders laten schrijven, dat is de theorie daarover, dat weten we niet precies, maar dat zou heel goed kunnen. Maar in ieder geval, dat zijn woorden die wij hebben op papier, niet van een groot theoloog, niet van iemand die alle theologische systemen even voor ons behandelt en alle filosofieën van deze wereld en dan de enige juiste waarheid aan ons presenteert. Nee, hij schrijft uit de volheid van zijn hart, zoals hij preekte op de eerste Pinksterdag, vanuit de volheid van zijn hart. Als hij het een examenpreek geweest was, Handelingen 2, dan was hij absoluut gezakt voor de preek. Want het is, zouden wij vandaag zeggen, een onsamenhangend geheel. En één Bijbeltekst na de andere plakt hij aan elkaar. En dat presenteert hij dan. Het gaat helemaal niet over de Heilige Geest. Het gaat over de wederkomst en over de grote verdrukking. En over alles wat er in de wereld straks gaat gebeuren in Handelingen 2. Het gaat over de opstanding van de Heer Jezus. Het is eigenlijk een paaspreek op de Pinksterdag. En zo heeft hij dat gedaan. Zo heeft God hem daarvoor uitgekozen om dat te doen. Een eenvoudige man, een visser, die door de jaren heen wel zeer veranderd is. Ook na de opstanding van de Heer Jezus. Hè, u weet wel, hij was een man met zijn hart op zijn tong en had meteen een woord klaar. Dat gelijk ook een oplossing en hij liet anderen nauwelijks uitpraten en hij hakte er gelijk op in en pakte ook zijn zwaard en sloeg erop in. En zo was hij, maar later is hij toch veranderd. De angst voor zijn eigen hachie was overwonnen toen hij Jezus zag na de opstanding, toen hij het lege graf had gezien. Wat een verandering allemaal. We hebben hier te maken met een, ik zal maar zeggen, een ervaringsdeskundige, deze Petrus. En daarom is het zo de moeite waard om naar hem te luisteren. Meer dan misschien naar allerlei mensen die er zeer zwaar voor gestudeerd hebben. Nou ben ik helemaal niet tegen studie, versta me niet verkeerd. Maar Petrus die heeft het direct van de geest mogen ontvangen. Het is origineel. Het is van God. En dat vind ik dan zo mooi. En dan zegt Petrus hier als ervaringsdeskundige tegen de gelovigen aan wie hij deze brief schrijft. Dat zijn de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Hè? Daar begint de brief mee. Hè? Die in de verstrooiing zijn. Misschien waren het allemaal Joodse mensen die In de verstrooiing wordt er gezegd. Het kan ook zijn dat het de gelovigen zijn die uit Jeruzalem werden weggejaagd in Handelingen 8. Door de verdrukking die kwam en de vervolging die kwam. Dat zou allemaal kunnen. Maar dan zegt hij tegen deze mensen in vers 8. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. En in hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Nou, dat is... Daar kunnen wij onze naam bij invullen. Als u een gelovige bent in Christus, dan kunt u ook daar uw naam invullen. Daar hoort u ook bij. Wij geloven in hem zonder hem gezien te hebben. En er is iets wonderlijks in ons hart gebeurd door de Heilige Geest toen we tot geloof kwamen. Toen is daar dat nieuwe leven in ons geplant door de Heilige Geest. Dat kunnen we niet berekenen, dat kunnen we niet uitleggen. Maar dat gebeurde op die dag toen we tot bekering kwamen. Of welke dag dat dan ook was, een periode misschien. Maar ik kan me het jaar heel goed herinneren. 1964. Toen ik tot levend geloof in de Heer Jezus kwam. Samen met mijn vrouw in het eerste jaar van ons huwelijk. En dan staat er, gij zijt wederom geboren. Hè, dat staat er in dat derde vers. Hè, wedergeboren tot een levende hoop. Tot een onvergankelijke, onbevlekte erfenis. Wij zijn wedergeboren. Nou, ik weet precies dat wanneer dat gebeurde. En wat is dat geweldig. Vroeger dacht ik altijd, van in de kerk gelooft niemand het eigenlijk echt. Ze praten elkaar allemaal na. Dat dacht ik. Dat moet je niet verder vertellen hoor. Maar toen ik 11 jaar was, toen mocht ik met mijn grotere broer mee naar de catechisatie. En ik was nog nooit zo dicht bij de dominee geweest. Mijn broer zat direct naast de dominee en de tweede was ik. En dan zaten we zo in een rijtje rondom aan tafeltjes. En toen dacht ik, nu zul je het horen. Want dat wilde ik graag weten, wat dat christelijk geloof inhield. Want dat wist ik eigenlijk niet. Ja, ik had keurig op een christelijke school gezeten. Keurig gereformeerd opgevoed. Alles volgens het boekje. Alles klopte. Maar ik dacht, niemand gelooft het. En toen kwam ik op catechisatie. En toen dacht ik, nu zul je het horen. En ik heb geen punt en geen komma gemist van de dominee. Dat weet ik zeker. En toen had ik mijn conclusie getrokken. Toen ik naar huis ging. En ik heb het mijn ouders niet durven vertellen. Want één ding wist ik nog meer zeker. Deze dominee gelooft het ook niet. Niet verder vertellen hoor. Ik bedoel, hou dat nou even gewoon voor jezelf. Maar toen ik levende christenen tegenkwam. Na een hele lange periode. 12 jaar later namelijk. En levende christenen tegenkwam. Die mij vertelden van hun geloof. En van hun vreugde in Christus. En toen dacht ik, het is toch waar. En dat heeft ons in die weken daarna ons leven radicaal veranderd. En we waren toen we dit hoorden en toen men ons het evangelie uitlegde en de Bijbel uitlegde. Toen snapten we het, mijn vrouw en ik, we waren een rijpe appel aan de boom, zal ik maar zeggen. En zo is het begonnen. Dus als ik dan Petrus lees en denk, ik kan me zo goed daarin vinden, hè. Hij is een ervaringsdeskundige. Hij heeft het zelf meegemaakt. Hij spreekt geen theorie en geen theologie. Hij spreekt vanuit de volheid van zijn hart. En vanuit de volheid van de Heilige Geest. En van zijn wandel met Christus en ervaring met hem. En de leerschool die hij van de Heilige Geest heeft doorlopen. En daaruit spreekt Petrus. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. Ik heb hem gezien, zegt Petrus. Ik weet waar ik het over heb, maar jullie hebben hem niet gezien. En toch verheug je met een onuitsprekelijke vreugde. En wat is dat dan? Kan het niet uitleggen. En u kunt het waarschijnlijk ook niet uitleggen. Dat heeft de Geest in je hart gedaan. En ik weet nog wel, toen we tot levend geloof waren gekomen, de naam van Jezus, hè, dat woord alleen al, hè. Dat was toen ontstond er een vuurtje in je hart, zal ik maar zeggen. Een brandend verlangen om meer van hem te weten. En ik heb het Nieuwe Testament doorgelezen samen met mijn vrouw. En dan kwam ik weer naar beneden en zei ik, moet je nou eens horen wat ik nu gelezen heb. Dat hadden we wel eens gelezen, maar alles werd heel anders. De Bijbel werd levend. We zijn wedergeboren tot een levende hoop. En dat werd zo werkelijk. Nou, ik zie velen van u knikken. Dat hebben jullie ook meegemaakt. Daarin verheugen we ons. In die wondere naam van Jezus. Die naam boven alle naam. Die in ons hart geplant is. En wat nooit meer weggaat. Wat altijd blijft. Die naam van Jezus. Waardoor we behouden zijn. Waardoor we gered zijn. We kunnen het niet uitleggen. We hebben geen theologie gestudeerd misschien. Maar we weten het. We weten het heel zeker. Net als Petrus. Broeder Petrus. Hij zegt wat in ons hart leeft. Dat resoneert in ons hart. Wedergeboren. En als je dat dan nog niet bent. Hè? Kijk, ik had dat vroeger nooit gehoord in de gereformeerde kerk. Ja, moet je ook niet verder vertellen natuurlijk. Ik ben helemaal niet tegen de gereformeerde. Ja, die bestaat nu niet meer natuurlijk. Het is nu de PKN of KPN of weet het ook weer. Nou, zoiets, hè? U weet het wel. Hè? Maar ik wilde het heel graag weten. En ik heb met de dominee heb ik gesprekken gehad en ik heb vragen gesteld. Ja, heel onhandig natuurlijk. Als tiener weet je niet hoe je een vraag moet formuleren. En dan zei die dominee dit en dan zei ik, ja, dat geloof ik niet. En dan werd hij weer kwaad en dan zie je hem nog rood worden. En dan, toen zei hij een keer wat en toen flapte ik eruit van, nou, daar geloof ik helemaal niks van. En toen moest ik op de gang staan. Dan was hij kwaad. Nou, toen ben ik maar naar huis gegaan. Toen zei mijn moeder, ben je nu al thuis? Ze zei, ja, die dominee werd kwaad op me. Nou, mijn moeder schrok. En mijn vader vond het niet zo erg. Die snapte het wel. Dus nou ja, zo ging het ongeveer. Maar weet je, als er dan niemand is, hè, die je vragen beantwoordt. Als er dan niemand is die vragen die diep in je hart leven, ook echt vanuit een levend geloof, hè. Ik ben ervan overtuigd dat als ik 15, 16 jaar en die dominee zei, joh, laten we samen naar de Heer Jezus gaan. Als hij dat alleen al gezegd had. Maar nee, het ging om de leer en het ging om dit en het ging om dat. En het was allemaal hoofdkennis. Maar mijn hart was leeg. En ik weet nog dat ik de eerste levende christenen tegenkwam. Volgens mij tenminste, ik heb hem nooit gevraagd. En dat was in Nieuw-Guinea. Ik zat als militair in Nieuw-Guinea en toen waren we naar de kerk geweest. Natuurlijk, keurig naar de kerk. Hervormd en gereformeerd samen. Katholiek was apart. En dan gingen we naar het protestants militaire huis. En dan gingen we daar koffie drinken, of misschien wel een pilsje, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, op die ochtend, op die zondagmorgen, zat er iemand achter de piano, zat te spelen. Een militair van de marine, want marine en landmacht was daar bij elkaar. En die speelde een lied, dat kende ik. Maar hij speelde het niet, hij zat bijna te juichen achter die piano, stralend over die tekst. En ik wist wat die tekst inhield, maar ik dacht, volgens mij gelooft hij wat hij zelf speelt. En dat lied dat was, ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij, ik weet me in zijn trouw geborgen, wat een wondervolle vriend is hij. Die tekst kende ik ook. Weet je hoe die kende? Dat was een grammofoonplaatje bij mijn aanstaande schoonouders thuis, van de zingende zusjes. Twee vrouwen met een gitaartje, jonge vrouwen. En dat was het eerste gospelmuziek in Nederland. En dat was ook het enige wat ze hadden. Ze hadden een oude pick-up. En daar draaiden ze dat plaatje op. En daar kende ik die tekst van. Toen dacht ik, ik zou hem eens moeten vragen. Wat geloof jij? Wat heb jij? Maar ik heb niet gedurfd. Bescheiden als ik ben, heb ik het niet gevraagd. Dus toen heb ik het maar weer laten liggen. Dus maar 2 jaar, 3 jaar later kwam ik andere levende christenen tegen. En dat is met u ook misschien wel zo gegaan. Wat is het belangrijk als je een getuigenis hebt? Hè? Wat is het belangrijk als het van je afstraalt? Dat anderen zien dat je waarlijk gelooft in de Heer Jezus, dat hij je leven veranderd heeft. Niet dat je een zo'n strenge blik hebt die alleen maar anderen veroordeelt. Kijk, dat heb je ook, hè, onder christenen. Hè? Ja, hier niet natuurlijk, maar je hebt van die christenen, daar word je bang voor. Als ze je aankijken, dat voel je meteen al, oh, zit mijn strop was recht, alles goed, weet je wel? En veranderde mensen, daar gaat het om. Petrus spreekt hier over veranderde mensen. Hij is zelf veranderd en wij zijn veranderd. En we hebben hem lief zonder hem gezien te hebben. We zijn wedergeboren en we hebben die vreugde van de Heer Jezus Christus in ons hart. En daar spreekt Petrus over, maar dat niet alleen. Dan staat er nog iets anders bij. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk, dat we dat incalculeren. Want kijk, ben je eenmaal op de weg, ben je eenmaal in de gemeente van Christus, ben je eenmaal gedoopt. En ja, bij mij duurde dat nog 6 jaar, want ik was verslaafd. Moet je ook niet verder vertellen, ik was verslaafd. En ik wilde niet als verslaafde gedoopt worden. ja, aan de drugs. Namelijk de nicotine. En toen ik tot bekering kwam, toen zei God tegen mij, nou moet je ook gelijk het roken laten. Toen dacht ik, dat doe ik al eventjes. Maar ja, dat ging helemaal niet. Ik heb 6 jaar lang gestreden en niet kunnen overwinnen. En toen heb ik gebeden en toen werd ik verlost. Van de ene dag op de andere. En toen kon gedoopt worden. Nou, dat moet baptisten goed in de oren klinken. Want ik wist, op 12-jarige leeftijd al één ding zeker, en daar kreeg ik ruzie over met de dominee. De kinderdoper, sorry voor de kinderdopers, voelde u niet bezwaard. Want God heeft ook kinderdopers zeer gezegend in de kerkgeschiedenis. Grote opwekkingspredikers waren soms kinderdopers. Dus daar zit het hem niet in. Maar op 12-jarige leeftijd wist ik al, de kinderdoop staat niet in de Bijbel. Ik had er nooit een grootdoper ontmoet, want baptisten hadden wij niet in Zaandam. Ik woonde in Zaandam, daar had je communisten. Dan had je een paar hervormden, toen had je nog wat gereformeerden en een paar katholieken. En meer was er niet. Maar dat wist ik gewoon. Dat had ik niet gevonden, niet gelezen. En nou ja, laat ik nou ophouden over dat verleden. Maar ik geef het je toch maar door om je te laten merken dat ja, die dingen die grijpen zo diep in je leven in. En nadat ik verlost was van het... Ja, moet niet denken dat het makkelijk was, hoor. Dat verlost van het roken, hoor. We gingen naar Italië met vakantie. Een verschrikkelijke vakantie. Ik heb me doodgesnakt naar een sigaret. Maar ik wist één ding zeker. De overwinning is absoluut. De overwinning was hier. En het snakken naar een sigaret was daar. Was van een lager niveau. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd, ik ben verlost. Ik weet zeker. Maar weken, maanden... gesnakt. Maar de overwinning was groter. Dat is het wonder van het evangelie. Hè? Dat moeten we elkaar ook doorgeven. Het wonder van de redding van Christus. Als je hem lief gaat krijgen. Als je hem wil volgen. Dan is dat van een hoger niveau. De Bijbel zegt, we hebben onze wandel in de hemelse gewesten. En dat is echt zo. En daar op de aarde gebeuren allerlei dingen. Die moeten ook veranderen. Maar eerst moeten we zien, we hebben onze wandel in de hemel. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want uw leven is verborgen met Christus in God. Daar horen wij thuis. En dat heb ik toen zo geweldig ervaren. En het is overwinterd en overzomerd. Al 42 jaar lang. Nou, dan mag ik het toch wel doorgeven, niet dat het echt waar is. Het is echt waar. En toen mochten we gedoopt worden. En toen kreeg ik de tekst, vergeten hetgeen achter mij ligt. Jaag ik naar het doel, hè, strek ik me uit en jaag ik naar het doel. De Filippenzenbrief, prachtig. 20 september 1970. Ik weet de datum nog precies. Nou, daar heeft Petrus over dat volle leven met de Heer Jezus. Maar, zegt hij, het kan ook zijn dat je voor een korte tijd bedroefd wordt. Door verzoekingen, door beproevingen. Dat kan ook in het christenleven. Want kijk, dan kom je in de gemeente van Christus en dan houden ze allemaal van je. En dan word je omhelst en omringd en als je gedoopt bent en dan glorie, halleluja. Maar kijk, dan begint het eigenlijk pas. En vaak word je daar niet op voorbereid. Dan begint de geestelijke strijd. En jonge broeders en zusters, ook ouderen die gedoopt worden, moet eigenlijk gezegd worden, welkom in de strijd. Want nu gaat het beginnen. Want kijk, het gedoopt worden is geen eindpunt, maar is een beginpunt. Ja, dat wist ik ook allemaal niet. Dat moet je allemaal door ervaring leren, dat het dan een beginpunt wordt. En want al die lieve broeders en zusters, die blijken in de praktijk allemaal zo verschrikkelijk, ja, hier niet natuurlijk, maar zo verschrikkelijk tegen te vallen. Zo verschrikkelijk tegen te vallen. Ze hebben allemaal hun eigen dingetjes en hun hebbelijkheden en enzovoort. En dan ga je ontdekken dat ze roddelen over elkaar en... Ja, mensen, kinderen. Wat gebeurt er allemaal in de gemeente van Christus? De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen zelfs, dus we zijn in goed gezelschap hoor, van hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Zegt hij bij het avondmaal, vlak bij het avondmaal. En toch zijn liefde naar zijn discipelen ging naar hen uit en dat geeft hij dan ook woorden en dat zegt hij dan ook tegen ze. Maar die levensveranderende kracht van de Heilige Geest, waar Petrus over spreekt, die moeten ook werkelijk in ons leven dieper worden verankerd. Petrus spreekt in de tweede brief die we ook in onze Bijbel vinden, in hoofdstuk 1 vers 4, dat we deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur. We hebben deel gekregen aan Gods natuur. We hebben Gods leven in ons, dat leven van de eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, die in de Heer Jezus naar ons toegekomen is. Zo dichtbij gekomen, is door de Heilige Geest in ons hart komen wonen. Dichterbij kan het toch niet? En dan van binnenuit wil hij ons veranderen en wil hij ons leren dat wij deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. Die tekst heb ik onderstreept in mijn Bijbel. En dan kun je van onder de indruk komen, dan kun je je binnenkamer ingaan en dan kun je tegen de Heer zeggen, Heer, ja, hier staat het toch dat ik deel heb aan uw natuur, aan Gods natuur. God in ons. Immanuel, weet u wel? Dat is een werkelijkheid. Als je nou straks thuis komt, of waar dan ook, maar kijk dan even in de spiegel en herinner jezelf eraan dat je deel hebt gekregen aan Gods natuur. Dat moet je ook tegen jezelf zeggen, want de Bijbel zegt het. En dat als je dat gaat ontdekken, dan wil je natuurlijk ook helemaal niet meer aan dingen meedoen die eigenlijk niet meer in je leven thuis horen. Dan doe je niet meer mee aan, broeder, zuster, heb je het al gehoord? En dan komt er weer een roddel. Of een negatieve beoordeling of veroordeling van een broeder of een zuster. Daar doe je niet meer aan mee. Je wilt alleen maar leven uit de liefde van God. En het is helaas in de christelijke gemeente zo. Paulus zegt, je moet erop toezien dat je elkaar niet bijt en vereet. Als er allerlei dingen onder jullie spelen. Nogmaals, dat hoef ik hier niet te zeggen, maar dat zal hier niet zo zijn. Maar ik kom in heel wat gemeentes. En dan ben je een jaar niet geweest en dan is de helft weg. Ja, wat is er gebeurd? Ja, de broeders waren het oneens met elkaar. En de gemeente is gescheurd. En we zijn maar aan de andere kant van de stad begonnen. Wat moet je dan nog zeggen? Waar moet je het dan over hebben? En waar ging het dan over? Over zo'n klein puntje. En als je dan wat verder doorpraat, dan blijkt het meer een karakterprobleem geweest te zijn tussen de broeders, waardoor de gemeente gescheurd is, dan dat het echt iets is wat de moeite waard is. Lieve broeder en zuster, de gemeente van de Heer Jezus, die mag tegen zichzelf, dat mogen we ook persoonlijk tegen onszelf zeggen, wij hebben hem lief zonder hem gezien te hebben. En dat liefhebben, dat is die agape liefde, die Gods liefde, de liefde van God die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. En die liefde die bedekt al die andere fouten die bij die anderen zijn. Die bedekt dat. De liefde Gods bedekt de zonde bij de ander. Ik zie niet meer die ander. Ik zie alleen in die broeder en de zuster de gezindheid van de Heer Jezus. En dat wil ik stimuleren. Daarin wil ik hem en haar bemoedigen. Dat is onze taak als gemeente. Om de ander in de gemeente van Christus te bemoedigen en te groeien in de liefde van God. En dat lukt niet altijd. Maar weet je, dat weet God ook. En daarom gaat God met ons aan de slag. Welkom in de strijd, dan gaat God ons brengen in de geestelijke strijd en in de moeite en in wat Petrus hier noemt, in de verzoeking, in de beproeving. Gaat God ons brengen in de beproeving en dan kan het heel moeilijk zijn. Want als je in de beproeving bent, in de fase van de beproeving in je leven, dan kan het allemaal donker lijken. Dan kan het allemaal verschrikkelijk zijn. En dan denk je, waar ben ik ooit aan begonnen? We hadden gisteren een gesprek met een aantal broeders en de een vroeg toen aan de ander, ben je nou nog blij dat je evangelisch geworden bent? Want er speelden ook allerlei dingen. Die was van gereformeerd evangelisch geworden. Beproeving is nodig. Weet u waarom dat nodig is? Om ons te veranderen. Want God heeft maar één programmapunt voor ons leven. En dat is Romeinen 8 vers 29, dat we zullen veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat is Gods plan. Veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. En dat gaat niet zomaar. Dat krijgen we niet op een presenteerblaadje. Daar moet heel wat overwonnen worden. Er moet heel wat weerstand in ons overwonnen worden. Aan hoogmoed en aan trots en aan zonde en aan... Nou ja, noem het maar op. En denk maar aan je eigen leven en dan kun je het allemaal zelf invullen. En met eerbied gesproken, daar heeft de Heilige Geest de handen vol aan. En dan moeten we soms in de beproeving komen. En dan komen we in de verbrokenheid. En dan weten we het niet meer aan het einde van de weg. En dan roepen we, Heer, waar bent u nou? En dan blijft het stil. Dan kan het doodstil blijven. En doet God dat om ons te tarten, te plagen, te pijnigen? Nee. Hij wil je veranderen. Daar doet hij het om. Daarom laat hij dat toe. Daarom laat hij moeilijke mensen in je leven toe. Daarom laat hij pijn en moeite in je leven toe. Om je te veranderen naar het beeld van Christus. Dat is de bedoeling. Ik werd zo getroffen door het lezen in het Hooglied. Misschien kunnen we dat nog even opslaan. In Hooglied hoofdstuk 4. En dan nog een paar versen in hoofdstuk 5. Hooglied, dat is een boek dat spreekt over de liefde van de bruid en de bruidegom. Het is ook een boek, als je, laten we zeggen, over de normale menselijke liefde tussen een man en een vrouw. Maar veel meer is daar die diepere onderliggende waarheid dat het de gemeente van Christus weerspiegelt in haar liefde tot de Heer Jezus. En andersom, de hemelse bruidegom met zijn bruid. Het is ook de liefde van Israël tot de God van Israël. Dat vinden we allemaal in dat boek Hooglied, het prachtige boek, verborgen aanwezig. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 12, en als we dan denken aan de gemeente van Christus, een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid, een afgesloten wel, een verzegelde bron, een verzegelde bron. Wat uit u opspruit is een lusthof van granaatappelbomen met kostelijke vruchten, hennabloemen en nardesplanten, nardes en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei wierookstruiken, mirre en aloë, met al de kostbaarste specerijen. Dat is de afgesloten hof, dat is de tuin, de lusthof. Letterlijk staat daar het paradijs. Gij zijt een paradijs. Als we nou denken aan de gemeente, hè? Aan de gemeente van de Heer Jezus, hè? Dat de gemeente het is als het paradijs, waar deze vruchten, deze kostelijke vruchten, mogen groeien en bloeien. Dat is toch prachtig, hè? Oh, daar zouden we toch naar moeten verlangen, dat we die volmaakte gemeente zouden worden die hier beschreven staat. En nogmaals, dat hangt af van ieder individueel gelovige. Niet hij of zij, nee, ik. Ik, Heere, mag deel zijn van uw gemeente. Ik mag deel hebben van de goddelijke natuur. Maar dan mag ik deel zijn van uw gemeente. En zo wil ik in uw gemeente leven. Opdat die vrucht gevonden wordt in dat paradijs, dat lusthof. En daar staat er in vers 15 ook nog bij. Fontein der hoven, bron van levend water. Beker van de Libanon, een bron van levend water. De gemeente. Dat is toch heerlijk? Dat zou toch geweldig zijn dat we bekend staan als een gemeente waar je kunt drinken als je dorst hebt. Want dan kom je bij de Heer Jezus zelf uit. Hij is daar, hij woont daar. Dat is het beeld dat hier voor ons wordt beschreven. Nou, daar kunnen we heel erg over nadenken en daar veel andere bijbelteksten bij vinden. In Johannes 7, waar de Heer Jezus zegt, hè, wie dorst heeft, komen tot mij. Hè. En dan spreek je over het werk van de Heilige Geest, waar die liefde van God, die agape te vinden is. En dan gaat het verder. Ik heb vanmorgen geen tijd om dat verder allemaal uit te werken, maar ik wil zo graag met u nog naar hoofdstuk 5, waar dan in ene het plaatje verandert. Hier zingt, wat we gelezen hebben, de bruidegom over de bruid. En dan komt de bruid aan het woord. En dan lezen we in hoofdstuk 5 vers 6. Ik deed mijn geliefde open, maar mijn geliefde was weg. Verdwenen. Hier komt een heel ander plaatje. Ze had hem gehoord, ze had zijn stem gehoord. En dan wil ze hem ontmoeten. En dan is hij weg. En dan komt ze in de vertwijfeling. En dat heeft te maken met die beproeving waar we het net over hadden. Vers 6, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. Zo kan het worden. Zo kan het worden in je leven als je in de beproeving bent. En als je uitroept, Heer God, waar bent u nu? Heer, help, waarom helpt u mij nou niet? Waarom verandert u de situatie nou nog niet? Ik heb er zoveel voor gebeden en u doet het niet. Heer, waar bent u? En je wacht en je wacht en het antwoord blijft uit. Wat een beproeving. En dat kan op allerlei manieren kan dat zijn. Door ziekte, door dood, door wat mensen je aandoen. Dat je van medebroeders en zusters een dolksteek in je rug krijgt. Dat kan allemaal gebeuren. Kan zomaar gebeuren. En dan? Dan kom je op een kruispunt. En wat ga je dan doen? Als je in zo'n situatie komt, dan kun je altijd jezelf afvragen, in het aangezicht van God en in je binnenkamer, Heer, wat moet ik nu doen? Ik weet het niet meer. Nou, dan doe je niks. Weet je, dan ga je gewoon in praktijk brengen wat de Bijbel zegt. Het aan de Heer overgeven. Geef het aan hem over die rechtvaardig oordeelt. En dan doet de Heer dingen waarvan je achteraf zegt, hoe is het mogelijk? Want als wij dingen gaan oplossen, dan hakken we erop in en dan maken we slachtoffers en dan gaat het helemaal fout. Dat is ook mijn natuur en dat moet ik afleggen. Ik ben ermee bezig, werk in uitvoering. Maar dat is wel wat de Heer wil. Dat is wat de Heer wil, dat we het aan hem overgeven. En wat doet hier de bruid als ze in haar vertwijfeling is? En hij is weg, hij is er niet meer, hij antwoordt niet meer. Dan gaat ze de stad in. En dan vinden we dat ze bij de wachters komt, die in de stad ronde deden. En ze troffen mij aan, de wachters, die haar ook in de gemeente gebracht hebben. De wachters, die moeten zorgen voor het welzijn van de stad en voor de bewaking. En wat deden? Die snapten er helemaal niks van. Die zagen daar die vrouw lopen, en midden in de nacht. En die zagen haar in haar verwarring en in haar verbijstering. En wat deden ze? Ze sloegen mij. Ze verwonden mij. Ze rukten mij het overkleed af. De wachters der muren. Ja, weet je, lieve broeder en zuster, als je in de moeite bent, als je in het diepe dal bent, zijn er heel weinigen die je uit de dal optrekken. Dat is mijn ervaring geworden. Heel weinigen. Maar dan moet je ook weer niet naar die ander kijken. Dan moet je aan jezelf vragen, ben ik degene die ander uit het dal optrekt? Ben ik die Barnabas, die Paulus, terwijl hij in de diepste diepte zat van de moeite, weg naar Tarsus, helemaal weg, niks van zijn roeping, komt allemaal niet goed, weggestuurd door de broeders in Jeruzalem. Paulus, je bent mislukt, ga dan maar weer tenten maken bij je vader in het winkeltje daar in Tarsus. En daar zit Paulus. Maar Barnabassen zijn er heel weinig. Maar Barnabas die ging naar Paulus. En die herinnerde Paulus aan zijn roeping. Barnabas, ben je daar? Je bent de eerste, je bent de enige. Ik heb al die jaren niks gehoord. En dan zegt Barnabas, Paulus, God doet een groot werk in Antiochië. Kom, we gaan kijken. Kom mee en zie en verheug je in wat God doet vandaag. Ook vandaag nog. Misschien was de hemel van koper voor je. En misschien heeft hij nog nooit geantwoord, maar kom, we gaan. Nou, dan moet je maar eens lezen in Handelingen 9 en wat daar verder dan volgt. Dan begint de bediening van Paulus. En zodoende kon hij later schrijven dat we met Christus moeten sterven. Verschrikkelijk. Verschrikkelijke periode. Sterven, de dood van Christus sterven. Dat is niet de fysieke dood, maar het is met hem mede gekruisigd worden, zodat dat eigen ik wordt gekruisigd. Dat eigen ik dat onszelf bedriegt en dat anderen bedriegt, dat onbetrouwbaar is, niet integer, onberekenbaar, altijd op zichzelf afgestemd. En daar is de verzoeking voor, de beproeving voor. En die wachters die begrepen het niet. Nou, dan gaat het verder, dan moet ik wel snel doorlezen en dan gaan we het ook afronden. Dan komt ze de dochters van Jeruzalem tegen. Laten we die maar de medegelovigen noemen. Dat is ook wel een prachtig plaatje wat hier geschilderd wordt in dat Hooglied. Dan komt ze de dochters van Jeruzalem tegen en dan zegt ze, ik bezweer u, dochter, vers 8, ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, indien gij mijn geliefde vindt, wat zult gij hem melden? Zeg hem dat ik bezwijm van liefde. In al haar vertwijfeling, in al haar droefheid en al haar absolute wanhoop misschien. Heeft ze die ene nog steeds zo onuitsprekend lief. Dat stijgt haar ver bovenuit. Ze houdt vast aan Jezus. De ware gelovige in de diepste beproeving. Houdt vast aan Jezus. En soms heb je nog maar één ding over. En dat is Jezus. Jezus. Noem zijn naam. Leg zijn naam op je lippen. Spreek hem uit. Jezus. In die naam is al de volheid van God meegekomen naar ons. Ook in je diepste vertwijfeling mogen we weten dat we aan hem verankerd zijn. Zeg hem dat ik bezwijm van liefde. En dan vanaf vers 10 tot en met vers 16 beschrijft ze hoe haar geliefde is. Dat beschrijft ze met fysieke beelden. Dat gaan we nu niet lezen allemaal. Maar ze beschrijft haar geliefde. En dan zeggen de dochters van Jeruzalem, als zij dat gezegd heeft aan het einde van vers 16. Zo is mijn geliefde. Zo is mijn vriend. Dochters van Jeruzalem. Nou, dan zeggen ze in hoofdstuk 6 vers 1. Als hij dan zo is, dan willen we meegaan met jou. En dan willen we hem ook gaan zoeken. Als je in de vertwijfeling en in de beproeving nog zo kan vasthouden aan Jezus, dan willen we weten, wie is hij? Oh, dat is zo indrukwekkend. Dat is zo indrukwekkend. Als er één ziel is die ook in de diepste nood overwint, niet in eigen kracht, maar vanwege hem, Jezus. Nou, en dan, als je dan verder leest, dat is ook zo mooi, als je dan verder leest, dan zeggen ze, de dochter van, ja, waar moeten wij zoeken? Je moet in de lusthof wezen, in het paradijs, in de gemeente, daar is hij. En dan komen ze daar, nou, u moet er voor uzelf maar door. En als dan de bruidegom de bruid ziet, dan gaat hij zingen. In het volgende hoofdstuk, dat moet u voor uzelf maar lezen, in de binnenkamer. Biddend, zo is Jezus. Hij houdt je vast, ook al ga je door de diepste beproevingen heen. Want hem hebben we lief. Met die liefde van God, die hij in onze harten heeft uitgestort. Amen. We gaan samen zingen. Lied 103 uit de bundel van Johannes de Heer. In Gods overwinning trekken wij ter strijd, samen in zijn leger, hem ten dienst gewijd. Christus onze koning stelt zich aan het hoofd. Hij heeft ons de zegen in de strijd beloofd. 103, en dan hebt u ook uw gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte voor het bouwfonds, zoals al is aangekondigd. En daarna krijgen we iets te horen over de twee broeders, meen ik, die naar Zuid-Afrika gaan.
Ja, we hebben de afgelopen week een fantastische week gehad, zoals u weet. De Sunrise Sportweek. En deze sluiten we vanavond af met een openluchtdienst. En ik wil toch nog van de gelegenheid gebruik maken om u daarbij allen van harte uit te nodigen. Wat prachtig weer, dus wat let u. Deze activiteiten die zijn uiteindelijk ontstaan door de stichting of door de organisatie AIA, Athletes in Action. En Athletes in Action die ontwikkelt sportprogramma's waardoor je door middel van evangelisatie of sport als bindmiddel kunt gebruiken. Deze organisatie die heeft onder de noemer Road to Africa voorbereiding getroffen om naar Zuid-Afrika te gaan. En er zijn een flink aantal mensen vanuit uit Nederland die daar aan deelnemen. En uit onze gemeente zijn Bart van Dijk en Stefan Veurink, die zullen daar ook aan deelnemen. En zij zullen daar iets over gaan vertellen. En nadat zij dat gedaan hebben, dan wil ik samen met u, met de gemeente, een zegen vragen voor die reis en hun in gebed opdragen. Mag ik jou het woord geven?
Ja. Goedemorgen allemaal. Zoals jullie weten gaan we dus naar Zuid-Afrika. Maandag, dan begint de conferentie. Tot vrijdag hebben we een conferentie in Kroesendam in Delden. Puur ter voorbereiding, zoals het ook wel hier ter voorbereiding is voor het project hier in Enschede. Vrijdagavond vliegen we dan via Zurich naar Johannesburg. En daar hebben we dan een busje tot onze beschikking. En gaan we naar de eerste plek, Puta Djaba. Dat is een beetje in het oosten van Zuid-Afrika. En daar zijn we dan een week. En vervolgens gaan we dan verder naar Kwamzane. Dat is echt aan de kust, ook in het oosten. Zijn we daar ook een week. En wat we zullen doen is dan dat we 's ochtends zullen we bezig zijn met praktische dingen. Kan zijn dat we op huisbezoek gaan bij bepaalde mensen. Of dat we echt praktisch misschien ergens kunnen helpen. Maar het is wel zo dat het werk, het praktische dingen wat gedaan wordt, moeten wij niet allemaal proberen zelf te doen als westelingen. Dat we daar komen en denken van nou, we gaan die mensen daar helpen. Dus dat was mijn eerste idee toen ik dacht van ik ga naar Afrika, dan kan ik misschien ook gewoon praktisch helpen en zo. En dat kan ook, maar het is heel veel werkloosheid daar, dus we moeten niet proberen als westelingen onze werkwijze en onze dingen gelijk aan hun op te dragen. Zeg maar zo van ja, wij doen het zo en dan bij ons is het allemaal heel goed. Daarin moeten we ook leren van hoe hun daar met elkaar omgaan. En dat is ook heel mooi hoe wij daar, Bart en ik daarvan kunnen leren. Dat als we daarheen gaan, dan gaan we kijken hoe doen ze het daar. En dat we samen zeg maar, als groep, als team, met de kerk daar hoe we samen zeg maar, de jeugd en de kinderen kunnen bereiken met het evangelie. Even kijken, nou, dus dat doen we 's ochtends is het dus een beetje praktisch. En 's middags is het gewoon echt sporten, net zoals hier eigenlijk. Alleen ik weet niet hoe de accommodaties daar zijn. Ja, misschien is het wel veel zand. Maar het zal voornamelijk voetbal worden, denk ik, maar ook misschien andere sporten. Het gaat allemaal een beetje afwachten hoe dat precies in zijn werk gaat. Maar zijn we dus op twee verschillende plekken. En voor ons is ook nog een heleboel een beetje afwachten hoe het precies zal gaan. Maar dat is eigenlijk wat we gaan doen. Dus het is ruim 2 weken is het dan. En de rest van, er zijn een heleboel projecten die door verschillende plekken in Zuid-Afrika die lopen daar. Net zoals hier in Enschede, Goor, Vroomshoop, allerlei verschillende plekken. Zo is het daar ook. En wij zijn dus een van die teams. Het bestaat voor de rest nog uit 7 anderen. 6 meiden en nog 1 andere jongen, de teamleider. En ik heb er super veel zin in. En vorige week zaterdag hadden we een teammeeting. En er was een man en een vrouw die daar ook werkzaam zijn. Die vrouw die is daar ook, die komt ook uit Zuid-Afrika. Cor en Elsa van de Cor Elsa AIDS Network. Dus ze doen ook AIDS-preventie en allerlei andere dingen. Maar we gaan dus via Athletes in Action en via hun stichting ook. Dat betekent ook dat we waarschijnlijk wat AIDS-preventie, dat we daar waarschijnlijk ook iets aan moeten doen. Dat we daar ook misschien langs scholen gaan of iets, of waar we dan langs gaan. Of gewoon op straat. En als we in township zijn, dan is het echt dat we, zoals hier is het 's middags sporten met kinderen en 's avonds met jongeren. En daar is het dat we gewoon 's middags met vooral met kinderen, eventueel met jongeren, weet ik niet precies hoe het zal gaan. Maar s'avonds is het dan echt dat we dan moeten werken weer, het wordt vroeg donker, het is ook winter daar. En we moeten s'avonds eigenlijk alweer terug zijn op een veilige plek, want als je in de townships bent, moet je er niet s'avonds zijn, dat is te gevaarlijk. Overdag kun je er wel zijn, maar dan wel met een lokaal iemand erbij. Want dan word je zeg maar als, ja dan ben je gewoon redelijk veilig, anders ben je echt dan een beetje een prooi zeg maar voor beroving of wat dan ook. Dus dat was het eigenlijk in het kort. Bart zal nog even iets kort vertellen en dan bedankt.
Nou, Niet zozeer over het project, maar meer wil ik jullie vragen om gebed voor mij persoonlijk. Ik ben dit jaar afgestudeerd fysiotherapeut. Als afgestudeerde dan moet je weer allemaal nieuwe keuzes gaan maken over of je werken gaat en of je verder gaat studeren. En allemaal van die leuke dingen die je kan gaan kiezen. Is er bij mij ook het gevoel, ook naar Athletes in Action hier in Enschede en nu ook naar Afrika, dat ik echt super veel zin in heb om ook hiermee bezig te zijn. En bij mij heerst ook heel erg het gevoel om ook toch voor langere periode vrijwilligerswerk te gaan doen, of in Nederland of in het buitenland. Dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Maar ik wilde jullie alle vragen om een gebed voor mij persoonlijk, dat ik mijzelf niet op de eerste plaats zet. Dus dat ik niet mijn eigen keuzes en mijn eigen verlangens achterna ga en dan op de tweede plaats God daarin meeneem. Maar dat jullie voor mij bidden dat ik God op de eerste plaats mag zetten. Dat hij mij bevestiging mag geven ook in de keuzes die gaan komen. En dat ik daar mag komen waar God mij wil hebben. En dat ik daar ook de rust mag vinden en zijn begeleiding mag ervaren. Dank u wel.
Wilt u samen met mij bidden om een zegen? Vader in hemel, dank u voor uw grote liefde en uw grote genade. Dank u wel voor uw grote liefde voor deze wereld. Heer, dat u uw zoon zond om te sterven, Heer, aan het kruis. Heer, dank u wel dat Jezus voor ons gestorven is, Heer, en onze zonde op zich nam. Heer, dat we vrij mogen zijn en dat we daardoor, Heer, dat daardoor de overwinning is behaald. Heer, dank u wel voor die blijde boodschap. Heer, dank u wel voor deze twee broeders, Heer, die het verlangen hebben om dit ook te verkondigen, Heer, in de wereld, Heer. Heer, om naar Zuid-Afrika te gaan en om daar een stuk tijd, Heer, in te investeren, Heer, om te vertellen van uw liefde. Heer, wilt u met hen zijn? Heer, we bidden voor Stefan, Heer, wilt u hem vrijmaken, Heer, wat hem eventueel nog in de weg zou zitten om volledig daarvoor te gaan. Heer, wilt u hem helpen? Geef hem een goede voorbereiding. Heer, en wilt u hem tot zegen stellen daar in dat land. Ook in praktische zin, Heer, dat hij ook daar iets mag toevoegen, Heer. Heer, bid ook voor Bart. Heer, wilt u hem ook dicht nabij zijn, Heer. We kennen ook zijn verhaal. Wij willen ook vragen, Heer, of u hem ook wat duidelijk wilt maken, Heer, wat de komende tijd, Heer, uw plan met hem is. Heer, laat hij daar toch heel duidelijk ook een weg in mogen vinden en wilt u hem daarin zegenen, Heer. Heer, wilt u beide broeders zegenen en we dragen hen op aan voor uw troon. Heer, wees met hen, wilt u hen ook beschermen bovenal, Heer. En als het zover is, Heer, brengt u ook weer veilig, Heer, thuis hier in ons midden. Heer, wees hen heel dicht nabij. Amen. God zegen de wens.
Dank je wel.
God zegen de wens.
We gaan nu de dienst afsluiten met dankgebed en dan zingen we staande straks ons slotzang. Heer, we danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn vanmorgen als gemeenschap der heiligen. Dat is iets wonderbaars. Heer, dank u voor deze morgen. Dank u dat we uw woord mochten lezen en overdenken. Heer, en wilt u het in ons leven doen vrucht dragen. Mag het diep in ons hart vallen, Heer, en mag het vrucht dragen tot eer en glorie van uw naam. Heer, zo brengen we alles weer bij u en leggen het bij u neer. En we bidden u zegen over deze dag. Gaat u met ons als we straks van hier gaan. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. En wil ons in alle dingen leiden door uw geest. Maak ons afhankelijk van u. En doe ons leven in die grote verwachting. Dat u, onze hemelse Vader, altijd het beste met ons voor hebt. Zo leggen we het bij u neer. En zo verwachten we het van u. Zegen zo in ieder van ons hoofd voor hoofd. In Jezus' naam. Amen. Ons lied is lied nummer 44 uit de bundel van Johannes de Heer. Ook een prachtig lied om te zingen. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. En wat er dan verder volgt. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Alle drie de coupletten. We zingen er eerst twee. Dan bidden we nog om de zegen van de Heer. En dan zingen we het derde couplet. Zullen we dat staande gaan doen?
Oh,
bidden we om de zegen van God. Ze mogen dan de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de inwoning en de kracht van de Heilige Geest in en met ons zijn. Totdat Jezus komt, straks in heerlijkheid en glorie en wij hem zullen zien. Halleluja. Amen.